Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is 2 Samuel 16, vers 1 tot en met 14. 2 Samuel 16, vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 10, vers 4. Psalm 109, vers 1, 2 en 3. Psalm 25, vers 9. En Psalm 99, vers 7. Wij zeggen u, schriftlezing 2 Samuel 16, vers 1 tot en met 14. En de psalmen voor vanmiddag zijn Psalm 10, vers 4. Psalm 109, vers 1, 2 en 3. Psalm 25, vers 9. En Psalm 99, vers 7. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze verwachting zij ook in deze middaguren in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk het welk zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten de welke voet in het troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Dat we deze uren dan zouden voortzetten door te zingen van de tiende der psalmen, daarvan het vierde zangvers. Psalm 10, vers 4. Zijn mond is vol van vloek, bedrog en list. Zijn tong bedekt de moeite en zielsverdriet. Zijn boosheid is met valse schijn vernist. In hinderlaag waar niemands oog hem ziet, verbergt hij zich. Valt hij links uit, vergiet onschuldig bloed. Hij weet van geen erbarmen, maar sluit zijn oog voor het bitter leed der armen. We noemden nu Psalm 10, daarvan het vierde zangvers. Thank you. de aandacht vindt de schriftlezing dan opgetekend in het tweede boek Samuel, daarvan het 16e hoofdstuk. En we noemen dat de versen 1 tot en met 14. Bij herzegging, u noemende 2 Samuel 16, vers 1 tot en met 14. Doch vooraf de 12 artikelen, en dat in waarheid en oprechtheid, daar zette een iegelijk mede kreeg in te stemmen.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende de rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Als nu David een weinig van de hoogte was voortgegaan, zie, toen ontmoette hem Ziba, Mephibozets jongen, met een paar gezadelde ezels en daarop 200 broden, met 100 stukken rozijnen en 100 stukken zomervruchten, en een lederen zak wijn. En de koning zeide tot Ziba, wat zult gij daarmede? En Ziba zeide, de ezels zijn voor het huis des konings om op te rijden, en het brood en de zomervruchten om te eten voor de jongens, en de wijn opdat de moeden in de woestijn drinken. Toen zeide de koning, waar is dan de zoon uws heren? En Ziba zeide tot de koning, zie, hij blijft in Jeruzalem, want hij zeide, heden zal mij het huis Israëls, mijn vaders koninkrijk, wedergeven. Zo zeide de koning tot Ziba, zie, het zal uwe zijn. Alles wat Mephibozet heeft, en Ziba zeide, ik buig mij neder, laat mij genade vinden in de ogen van mijn heer koning. Als nu de koning David aan Bahurim kwam, zie, toen kwam vandaar een man uit van het geslacht van het huis van Saul, wiens naam was Simei, de zoon van Gera. Hij ging steeds voort en vloekte, en hij wierp David met stenen, met schaders, alle knechten van den koning David, hoewel al het volk en al de helden aan zijn rechter en aan zijn linkerzijde waren. Aldus nu zeide Simei in zijn vloeken, ga uit, gij man des bloeds, gij Belials man. De Heere heeft op u doen wederkomen al het bloed van Sauls huis, in wiens plaats gij geregeerd hebt. Nu heeft de Heere het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom, uw zoon. Zie nu, gij zijt in uw ongeluk, omdat gij een man des bloeds zijt. Toen zeide Abizai, de zoon van Zeruja, tot de koning, waarom zou deze dode hond, mijnheer de koning, vloeken? Laat mij toch overgaan en zijn hoofd wegnemen. Maar de koning zeide, wat heb ik met u te doen, gij zonen van Zeruja? Ja, laat hem vloeken, want de Heere toch heeft tot hem gezegd: vloek David, wie zou dan zeggen, waarom heb gij al zo gedaan? Voort zeide David tot Abizai en tot al zijn knechten: ziet, mijn zoon, die van mijn lijf is voortgekomen, zoek mijn ziel. Hoeveel te meer dan u deze zoon van Jemini? Laat hem geworden dat hij vloeken, want de Heere heeft het hem gezegd. Misschien zal de Heere mijn ellende aanzien, en de Heere zal mij goed vergelden voor zijn vloek te deze dagen. Zo ging David met zijn lieden op den weg, en Simei ging al voort langs de zijde des bergs tegen hem over en vloekte en wierp met stenen van tegen hem over en stoof met stof. En de koning kwam in en al het volk dat met hem was, moede zijnde, en hij verkwikte zich al daar. Zover.
Mocht de Heer het gebed in onze zielen komen te schenken. O heilige en rechtvaardige Heere, dat het u behagen toch in onze zielen gebed te schenken. Want och, even min als uit een dorre zandwoestijn waar de zon altijd schijnt en waar de regen uitblijft, het groene gras zal uitschieten, evenmin zal uit onze zielen ooit een waar gebed geboren worden. Kan niet en zal niet. De enige wat er nog kan, dat is dat we de woorden overnemen, het gevoel overnemen, het verstand overnemen, de houding van die arme tollen naar daarachter in de tempel overnemen, en dat we uitnemend toneel spelen. Maar het ware gebed, dat zal er nooit gevonden worden. Ach, iemand heeft dus ooit gezegd dat er nergens meer toneel gespeeld wordt dan in de kerken. In de kerkdienst, op de kansel, in de bank van de kerkraad. En daar waar de gemeenteleden hun plek hebben en daar waar de andere bedieningen werkzaam zijn. En ook wanneer God ons komt ontdekken aan onszelf, aan ons verloren bestaan. Ach, wat zal er dan van ons overblijven dan een toneelspeler. En nu een zus en dan weer zo. Alleen wanneer we midden in de wereld zijn, in de wereldsomgeving zijn, dan zijn we geneigd om een ogenblikje eerlijk te zijn en gewoon met de wereld mee te doen. Maar zodra het ons beter uitkomt, omdat er kerkmensen of ambtsdragers of wie dan ook in de buurt is, dan trekken we ons toneelpakje weer aan. En dan is dat weer in onze rol vervallen. Mocht het toch zijn dat gij ons ontdekken wilde aan wie we zijn. En wat toch, die huisvrouw van Jerobeam, die kwam ook als een eenvoudige boerenvrouw vermomd bij de profeet des Heren, bij Ahia. En ze werd ontdekt. En want de Heilige Geest die zag verder dan alleen naar dat uitwendige vermomsel. Maar och, het kan ook zijn dat een Satan de mens in zekere zin ontdekt. Want Saul was ook vermomd bij de tovenares van Endor. En daar was een vermomming bij den duivel vandaan onder uw toelating. En daarom is het ook nog een onderscheid hoe dat we ontdekt worden en van welke kant dat we ontdekt worden. Want toch, de mens, die kan er wel zeggen, ik heb dat meegemaakt en dat meegemaakt, maar waar vandaan heeft hij het meegemaakt? Is het uit uw rechterhand of is het uit uw linkerhand? Och, Heere, gedenk ons er toch naar uw barmhartigheden. En mocht het toch eens zijn dat we leren verstaan hoe dat de zaken liggen. En dat het nog eens zei vanuit zaligmakende bediening, dat er een pijl werd afgeschoten. En gelijk daarbij koning Achab, want die man die was ook aan het toneel spelen. Die had zich ook vermomd. Die was onherkenbaar. Maar die pijl die was van u vandaan geschoten. Die was naar uw eeuwige besluit. En het was de tijd dat hij getroffen zou worden. En zo werd hij getroffen en zijn bloed dropte in zijn wagen waarin hij zich staande hield. En dan zou het kunnen dat ook het kerkgebouw als een wagen is. En dat uw woord als een boog is. En dat het gesproken als pijlen zijn. En dat ze werden afgeschoten vanuit uw besluit en welbaren. Om een mens te treffen tussen gesp en pantsier. Dat hij dodelijk getroffen mocht worden. Maar dan niet als Achab. Getroffen onder uw ongunst, onder uw wraak. Getroffen onder uw eeuwige verwerping. Maar dan getroffen te worden om dodelijk neer te zinken. Aan de voeten van die dierbare borg en middelaar. En want ach, we hebben daar mogen lezen en horen lezen een gedeelte van de geschiedenissen van koning David. En wanneer we een paar hoofdstukken terugbladeren, dan staat daar van Mephibosheth. En die Mephibosheth die kwam ook als een dode te liggen daar bij de troon van David. En Johannes op Patmos ook als een dode heren mocht het toch eens zijn. Dat we dat kwamen te leren, de jongeren, de ouderen, diegenen die in waarheid een nieuw leven kennen, of die in beginsel enige ritselingen van het werk uw geestes kennen, wil met iedereen maar doortrekken, voor het eerst bij vernieuwing of bij verdieping, bij verlevendiging, dat we onze doodstaat leren kennen. Ach, er zal wel niemand zijn die vanmiddag met die begeerte in de ziel gekomen is, of het moest zijn dat uw geest in ontdekkende bediening al zoal werkt in de ziel, dat hij daar iets krijgt te verstaan van de noodzaak van de rechte ontdekking door uw lieve geest. Mocht het toch zijn dat gij zo nog eens over wilde komen en dat gij dan alles van ons maar weg wilde nemen en in stukken scheuren, want toch alles waarmee wij ons bedekken, dat zijn toch maar spinnenwebben en spinnenragen, en die zullen toch verscheurd moeten worden. Heere, mocht het zijn dat je zo de mantel en de klederen en de zeils en de gerechtigheid ons eens kwam te schenken, gelijk dat die twee mensen in het paradijs, die daarnaast voor u den Heere stonden, rokken van vellen gemaakt hebt. En dan staat er ook dat gij zijn aangetogen hebt, aangetrokken hebt. Dat we zeggen, de toepassing was ook nog van u, de Heere. Er was niets van de mens bij. En zo zou het toch ook vanmiddag nog kunnen. Met deze kinderen der mensen. Als het u, de Heere, zou behagen. Opdat het zij. Dat je naar de staat ons wilde schenken, dood en leven zonder genade. En naar de stand, nadat een iegelijk bij u vandaan zou mogen ontvangen, dat gij het beste weet wat we nodig hebben. Want toch, het kan zijn dat er een mens zit die zegt, ach, dat de Heere een vertroostend woordje gaven. En het is dat gij hem juist komt te ontmoedigen, omdat hij troost in het vlees komt te zoeken. Of dat een mens zoekt naar zekerheid en dat gij hem komt los te schudden van alles. En dat daar grote onzekerheid komt, opdat hij werd uitgedreven in het gebed tot u den Heere. Ach, en zo kan het wel eens zijn dat je om het een vraagt, terwijl het ander meer nodig is. Maar bij gebrek aan ontdekking vraagt hij het verkeerde. Mocht je daarom met dit volk komen te zijn, met bekeerd en onbekeerd, met gelovig en ongelovig. En met hen op de brede weg en hen op de smalle weg. Ook met hen die zichzelf bedriegen, op weg en reis naar de eeuwigheid. Die denken dat het recht ligt en ze zijn er niet aan ontdekt had. En ieder mens wel een weg heeft die hem recht toeschijnt. Maar dat hij erachter moet komen dat het einde van die zijn wegen des doods. Mocht gij zo dan de zielen doorboren, ook van onze kinderen en onze jongeren, want ach, ook onze kinderen en jongeren die hier zijn, hebben hetzelfde woord nodig als hun ouders en grootouders. Mocht gij willen geven dat zo kindsheid en jonkheid van u vandaan kregen te lasten en dat gij nog in hun zielen wilde spreken en in hun zielen wilde werken. Ontferm u zo over rouwdragenden in hun leed, in hun verdriet, weduwen en weduwnaars, die weten van de eenzame plekken in de leven, wezen en halfwezen die treuren, als ook anderen die weten van geliefden die weg zijn gevallen, en misschien wel van volk van u wat is weggevallen, en waar ze nog wel eens in gemeenzaamheid een woordje mochten spreken, ach hadden de dingen des Heren, maar het is weggevallen, en achter komt meestal zo weinig voor terug. Gedenk de zieken, de onderscheidende zieken in verschillende oorden, verzorgd, zieken, verpleeg, verzorgings, te huis, zieken die thuis zijn, zwaar ziek of minder zwaar ziek, ach, in het paradijs was helemaal geen ziekte. En eenmaal zal daar toch een landstreek zijn, waarvan geldt, niemand zal zeggen ik ben ziek, maar daar zal dan ook geen zonde meer zijn. Ontferm uw gastel over ons allen zoals we hier zijn. Raad der kerk, een herder en leraar, nogmaals aan u aanbevelende, ook in zijn gang met zijn huisvrouw, ook de komende week de oceaan weer overgaande, voor hem een gewone zaak, maar gij mocht hem veilig weer thuis komen te brengen en het in uw gunst te doen zijn. Heere, mocht het zo zijn met uw kerk in onze landpalen, verdeeld, verstrooid over allerlei kerken en genootschappen. Ja, we dragen aan u op uw kerk, hoe de lengte en de breedte der aarde, de zendingsvelden, voor zover het ware woord wordt gepredikt. Mocht ook daar nog willen zijn met uitgestotenen en uitgetrokkenen. Onder het oude bondsvolk ook de versen en tegen de prikkelen blijft slaan. En dan de vervolgde kerk, met name in moslimlanden, waar het zo verschrikkelijk daaraan toe gaat. Ach, hier en ook in andere streken van deze wereld, waar het is dat gij er hebt die de naam Christen dragen en die daar vertrapt en vergast worden op een wijze die wij niet kunnen voorstellen. En ach, hoe zou het zijn en wanneer het ons betrof, want ach, wanneer we op onszelf zien, dan zou waarschijnlijk toch wel door de mand vallen en dan zouden we toch komen uitroepen, altijd een huichelaar geweest. O Heer, ontferm u over zo allen die de naam Christi dragen. Mogen gedenken willen als overheden lokaal, maar ook nationaal als vorstenaars, waar we vrijwel geen tekenen van godsvrezen en rechtzinnige religie meer gewaar worden, ook bij het kroonprinselijke paar. Ach, wat is het toch erover gesteld. En want toch, ze zijn toch een vrucht van heel ons Nederlandse volk, hoe dat er aan toe gaat. En want het is toch treurig hoe dat er aan toe gaat. In de regering, in de crises die daar zijn. En want toch, er is geen regering die oproept tot de nationale bede- en boetedag om ons te vernederen onder u den Heren. Het gaat allemaal door en ze zoeken oplossingen. Oplossingen in de tijd. Maar dat uw hand in deze zaken ten oordele kan zijn, wie merkt het nog op dan alleen maar diegenen die zwartkijkers en somberaars genoemd worden. Nochtans zijn daar de zaken die van u besloten zijn en waar we toch onder zouden moeten leren bukken en buigen. Ook in dit land, waar gij zulke heldere lichten aan de kerkhemel hebt gehad. En och, En ze zijn in zijn algemeenheid gedoofd geworden. En wat betreft de vergaderzalen van bestuur en regering, waar wordt nog een woord des Heren gehoord? Zo zegt de Heren, Heren. Ach, Heren, ontferm u toch. En mocht het zijn dat je dwars door alles heen, toch uw uitverkorenen ook wilde te brengen tot de waarachtige kennissen van het bloed van den gekruisigde. Och, mocht gij dat schenken, want ze zullen niet alleen als uitverkorene zalig worden, maar ze zullen het ook worden in de weg van oprecht geloven. Dat werkt toch, uw lieve geest. Heere, gedenk ons op, wanneer we trachten onze beden zo schamel en zo skraal aan u den Heere voor te leggen dat ze mocht en worden vervuld in de voorbeden van die grote voorbeden die bij u in den troon is en die daar bidt met gebeden, ach in onze woorden, uit zijn gevouwen doorboorde handen. Ach Heere, gij weet wat we daarmee bedoelen. Daarom kon hij ook straffen en zegt hij ook, Vader, ik wil, hij heeft de rechten, wij niet. We zijn rechteloze aardwormen, stervelingen, verdoemelijk in onszelf. Maar hij bidt, Vader, ik wil, op de grondslag van het volbrachte, wat ik gedaan heb en waaraan gij uw eeuwige belofte vanuit uw eeuwige besluiten, vanuit uw eeuwig welbehagen verbonden hebt, eis van mij. En ik zal de heidenen geven tot uw bezitting. Dat hebt ge toch tot uw zoon gezegd. Ach, mocht het zijn, o grote Christus, dat in de troon des vaders ook deze middaguren nou eens kwam te bidden. Of het zou mogen zijn dat er nog heidenen uit Vriezenveen u gegeven mochten worden. En dat de bediening nog eens zaligmakend zou zijn voor deze of gene op weg en reis naar die grote eeuwigheid. Gedenk ons in Christus uw Zoon uit genade in de uitdaging van de zonden ook deze bede. Amen. Dat we dan zouden zingen van Psalm 109, de zangversen 1, 2 en 3. Dat we dan thans zouden zingen van Psalm 109, het eerste. O God, zo waardig mijn gezangen zwijg niet, laat mij mijn recht erlangen. Tweede, ze omringden mij met boze woorden die mij als priemen het hart doorboren. En drie, ze hebben kwaad voor God vergolden, voor liefde haat mijn deugd gescholden. 109, de zangversen 1, 2, alsmede 3. tekstwoord uit deze middaguren. En vindt u kwijt de aandacht opgetekend in 2 Samuel 16, vers 11, aan het einde. 2 Samuel 16, vers 11, aan het einde. Laat hem geworden dat hij vloeken, want de Heere heeft het hem gezegd. En dan mocht het zijn dat we bepaald werden bij een huiveringwekkende zaak. Een huiveringwekkende zaak. En daarbij zijn een drietal zaken waarbij Gods geest ons mocht komen te bepalen. Ten eerste een woord van vloek. Ten tweede een koning die vervloekt wordt. En ten derde een leider die een vloek wordt. Dus een woord van vloek. Een koning die vervloekt wordt. En een leider, ofwel een leidende man van smarten die een vloek wordt. Mijn geliefde met mij reizende naar de nimmer eindigende eeuwigheid. De tekstwoorden vinden we eigenlijk tot 2 keer toe in ons schriftgedeelte. Want diezelfde tekstwoorden van vers 11 aan het eind, die staan eigenlijk ook in vers 10 aan het eind. Want daar staat het ook geschreven, de Heer heeft tot hem gezegd, vloek David, wie zou dan zeggen, waarom hebt gij al dus gedaan? En in vers 10 aan het eind, en vers 11 aan het eind, daar staat tot 2 keer het woordje vloeken centraal. En let wel, daar gaat het niet om dat vloeken wat wij gewoonlijk vloeken noemen, namelijk het overtreden tegen de naam des Heren en het ontheiligen van deze heilige namen Gods. Het zij bewust, het zij onbewust. Beide is een verschrikkelijke zaak. Of we het onbewust doen of dat we dat met volle inzet doen. Het is een zaak die heel verschrikkelijk is. Nou, hier gaat het daarover dat men in de naam des Heren een ontzaglijk vloek en doemvonnis komt uit te spreken over een medemens, omdat men die mens niet mag, of omdat men zijn woorden, daden of houding, hoe dan ook, afkeurt. En dat op zulke wijze dat men meent dat zulk een voor eeuwig vloek en doemwaardig is. En daarom is het dat we zo iemand met vloeken overladen. En dat betekent dat vloeken en vervloeken eigenlijk nog erger is dan bespotten, berispen en beschimpen. Hoewel ook spot een scherp zwaard is wat iemand pijnlijk kan treffen. En ziet wanneer we zo over het woordje vloek spreken en luisteren aan de middaguren deze dag, dan is dat een woord, mijn geliefden, waar eigenlijk ons alle hart niks van moet hebben, hoor. Want dat is eigenlijk een zaak die we liever niet willen horen. Eigenlijk stoppen we het liefst allebei de oren toe, zodat we daar niets van horen. Want we begrijpen allemaal wel, zonder dat er nog verder iets is uitgewerkt, dat ja, er geen mens is die hele middag vrij uit kan gaan. En dat dat woordje toch tegen ons allen komt te getuigen, wie dat wij dan ook zijn. Wij horen liever van zegen. En we hebben liever dat de mens de handen wordt opgelegd en dat de mens wordt ingezegend. En dat tegen de mens gezegd wordt, gij gezegende des Heren. Ziet dan, kijken we niet naar de grond waarop dat inzegenen plaatsvindt. Dat zijn zaken waar ons natuurlijk vleeselijk bestaan geen aandacht aan besteedt, als ze maar ingezegend worden. En dan kunnen we verder slapen. Slapen wat betreft ons arme, ons sterfelijke ziel, weg naar de eeuwigheid, die zo slapende onder een ingebeeld oppervlakkige zegen de eeuwigheid komt in te gaan. Maar och, mijn geliefden, het mocht zijn dat de Heer ons behoede daarvoor, dat de Satan ons in slaap sussen, en dat de Satan zoveel macht over ons hebben, dat we dat woordje vloek niet meer horen. Want de Satan die zou ook het liefst het woordje vloek van ons weghouden. Want de mens die de inhoud van dat woordje niet kent, die verontrust er zich ook niet over. Die mens heeft er ook geen werkzaamheden mee, heeft er geen worstelingen mee. Want och, vloek, dat bestaat dan gewoon voor hem niet. En dan kan hij dan ook rustig leven. En de Satan is een verschrikkelijk persoon, want de Satan is een persoon die het liefst heeft dat de hele wereld, wat betreft ons sterfelijke ziel, slapende naar de eeuwigheid gaat. Geen last hebben van enig vloek of wat dan ook. Ontzettend is dat. En velen zoeken dan in het woord als hier ook nog redenen om op die manier zielen slapend voor te reizen naar de eeuwigheid. Maar hier in 2 Samuel 16, daar wordt van vloek gesproken. Het woord anathema, dat is het Griekse woord daarvoor. Anathema, we vinden dat ook in 2 Korinthe 16... waar de apostel Paulus daarvan komt te schrijven. En hij schrijft daarvan: vervloekt is een lichtelijk die de Heer Jezus Christus niet lief heeft. Ja, dat is ook als een woord waar we eigenlijk maar het beste uit de Bijbel konden weghalen. Je weet wel, uit dan dat witte spul van die Tipex, noemen ze dat. Dat doe je er dan over. En dan wordt het wit, dan zie je het niet meer. Maar Gods woord zet dat dan neer. Vervloekt, een ichtelijk die de Heer Jezus Christus niet lief heeft. En dan ga ik niet aanwijzen die en die en die. Maar misschien is het toch wel God dat we voor onszelf dat wel doen. Nee, niet in de zin dat je zegt, nou dat moet die of die maar te harte nemen. Maar dat we dan eerst maar beginnen met onszelf. Zou dat woordje anathema, zou dat een woordje zijn wat voor mij komt te gelden? Want och, mijn geliefden, we mochten aan deze zijde daaraan ontdekt worden. Want het kan ook zijn dat we doorgaan en dan komt het boek der openbaring. En dan aan het eind van het boek der openbaring, dan lees ik daar in de Griekse tekst weer datzelfde. Vervloekt. En dan aan het eind van het boek der openbaring, wanneer alle beslissingen gevallen zijn, wanneer alle beslissingen bekend zijn, en dan erachter te komen dat dat woordje vervloekt voor ons komt te gelden. O geliefde, wat zal dat verschrikkelijk zijn? Wat zal dat verschrikkelijk zijn? Dan kan het zijn dat, dat u het uit gaat roepen. Oh, had ik die 1e maart van het jaar onze Heere 2009, had ik toch maar gelasterd, had ik het maar ter harte genomen, en was het maar in mijn ziel gekomen, want nou is het voor eeuwig en voor eeuwig te laat. Och, mijn geliefden, het is een ontzettende zaak, vervloekt. Vervloekt betekent dat men eigenlijk wordt overgegeven aan de helse machten, aan de rechtvaardige toren en wraak des Allerhoogsten, zonder enige barmhartigheid en zonder enige ontferming. Dat is ontzettend. Toegewijd aan de toren Gods. En zoals in heiligheid dingen toegewijd worden aan de Heer, zoals de offers toegewijd zijn aan de Heere, zoals men in eerbied de Heere toegewijd kan zijn, zo is het in deze toegewijd aan de toorn des Allerhoogsten, aan het vuur van zijn gramschap, wat eeuwiglijk brandt. Ziet ge, dat wordt vervloekt. Dat wordt hier gebruikt. Wanneer gebruikt men dat woord vervloekt? Wanneer gebruikt de Bijbel dat? Wanneer is een mens vervloekt? Ach, geliefden, dan moeten we maar voor in de Bijbel beginnen. En de Heere mocht daar met ons willen beginnen voor in de Bijbel. En wanneer zijn we dan vervloekt? Wel, we zijn vervloekt in Adam. Door de val in Adam, door de zondeval. Daarom liggen we allemaal onder de vloek van Adam. Duizenden miljoenen willen daar niet van weten, ook in de kerken hoor. Ook in de kerken. Laten we niet denken, nou, we zitten in de kerk, wij zullen wat beter zijn. Nee, misschien dat we in de kerken nog subtieler vijanden daarvan zijn. Maar we zijn allen in Adam vervloekt. Waarvoor geldt dat woord vervloekt? Ten tweede, ik noem u Lamech, de godzalige vader van de godvrezende Noach. En die godzalige man, die kreeg een kind, Noach, en toen noemde hij zijn naam alzo vertrooster. Want, zei hij, het aardrijk is vanwege de zondeval van God vervloekt geworden. Die man, die ging het diep door, hoor. En dat in die tijd waarin hij leefde, was daar zo'n sombere man, die wist van de vloek Gods die over het aardrijk lag uitgestort. Vervloekt, ten derde. Wanneer is men vervloekt, leest men na in de boeken van Mozes. En het volk moest zeggen amen. Waarop moesten ze amen zeggen? Ook wanneer de vloek werd uitgesproken. De vloek over de berg Ebal. Waren twee bergen, de Gerizim en de Ebal. De Gerizim was een begroeide berg, helemaal groen. De Ebal was een kale berg. En die Ebal, die kale berg, was het symbool van de vloek des Heren. En dan kunt u het lezen in de boeken van Mozes. Dat daar staat, vervloekt is die en die. En het volk zeggen amen. Vervloekt is die en die. En het volk zeggen amen. O, ontzaglijk. Onder de vloek vanwege het verbreken van de wet des Heren. Staat ook in de Heidelberger. En ook de Heidelberger citeert het uit het Nieuwe Testament. Vervloekt is een ichtgeluk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet. Om dat te doen. Ja mensen, daar gaat het nou om bij u en bij mij. Want wie onze... Hij kan dan zeggen, nou mijn jasje in overdrachtelijke zin, daar zit geen vlek op. Want ach mensen, vanwege de wet als Heren zijn ook wij allen vervloekt. Wanneer zijn we vervloekt? Ten vierde. Denk aan die man in de woestijn waarvan staat dat hij bewust de naam des Heren vervloekte. En die naam ijdelijk gebruikte. En die man die kwam onder de vloek te liggen. En als we nou Gods naam ijdelijk gebruiken. Ik denk wel eens, wie is er nou meer in de gelegenheid om die heilige naam ijdelijk te gebruiken dan een predikant en een ambtsdrager. En dan zegt het woord vervloekt. Ontzaglijk niet. Wat een woord wat hier gebruikt wordt in de tekst. Rome heeft gezegd, vervloekt zijn allen die een verkeerde valse leer leren. En daar heeft Rome gelijk aan. Dat is zo. Alleen Rome past het verkeer toe. Past het vleeselijk naar zichzelf toe, zodat ze er zelf onderuit komt. Maar och, wij zijn allemaal de leugenaar toegevallen. We zijn allemaal de duivel toegevallen. En daarom zijn wij allemaal vervloekt, anathema. We hebben de leugenleer omhelst en de leugenleer lief gekregen. Vervloekt. Ik geef u nog een voorbeeld vanuit het woord des Heren. En dan noem ik de naam Jeruzalem. Oh, zegt u, dan zult u wel verkeerd zijn. Als u nou de naam Sodom en Gomorra noemt, maar niet Jeruzalem, ach. Mijn geliefden, en wanneer ik Jesaja's profetie nalees, hoofdstuk 26, 29, 44, 49, dan staat er in die hoofdstukken vervloekt. Niet over Sodom en Gomorra, maar over Jeruzalem. Want in het begin van Jesaja staat dat Jesaja daar Jeruzalem en de oudsten van Juda komt aan te spreken als het volk van Sodom en de oversten van Gomorra. En die worden onder de vloek gelegd. Niet omdat ik dat doe, maar omdat het woord des Heren dat doet. Jesaja 26, 29, 44 en 49. Ik zal het u nog herhalen. Ziet ge dat dat woord vervloekt? Dat dat een huiveringwekkend woord is, wanneer dat door de Heilige Geest in onze zielen wordt geschreven. En wanneer de inhoud daarvan in je ziel gaat leren kennen. Een huiveringwekkend woord, voorwerpelijk. Voorwerpelijk. Wanneer je erover nadenkt. En wanneer je daar emotioneel onder wordt. Maar wanneer dat onderwerpelijk wordt, dan wordt het helemaal huiveringwekkend. Huiveringwekkend, want dan ga je de angsten der hel verstaan. Dan ga je verstaan wat het betekent. Dat je een helwaardige en doemwaardige bent. Voor God en onder God. Bileam moest van Balak Israël vloeken. U kent wel die valse profeet. En het volk bracht er in de diepte. Balak zei: vloek. Ik zou je een huis vol goud geven. Maar vloek het wel. Goed, zei die man. En hij deed zijn mond op. En dan kon hij niet vloeken. Nee, dat kon niet. En want als God niet vloekt, wie zal dan vloeken? Maar ook, liefden. Als je onder de vloek Gods ligt, wie zal u onder die vloek weghalen? Dat is ook wat. In de inleving. Oh, dan kun je nog wel zeggen van ja, die man die vervloekt mij. En die kerkraad die vervloekt mij. En die predikant die neemt me niet over. En die denkt dat hij bekeerd is en die denkt dat ik een buitenstander ben. Och, dat kun je allemaal aangrijpen. Kan ik ook wel vatten en begrijpen hoor, daar gaat niet over. Maar nou van God gevloekt te zijn, dat is nog wat anders. Dat is nog wat anders, mensen. En zijn er hier dan? Nee, we zijn niet evangelisch en niet pinkstergemeente. Dan zou ik zeggen, willen degenen die in de inleving zich van God gevloekt weten, willen die eens op gaan staan en willen die de hand eens opsteken? Dat vraag ik niet, hoor. Vraag wel, geef er eens een antwoord op voor uzelf. Hè. En keert er eens mee in tot uzelf in de binnenkamer. Voor het heilige aangezicht de Gods. Zijn er van de zulke die dat kennen. Want de vloek Gods, daar moet nog wat bij zeggen. Weet je, jong en oud. De vloek Gods die is verdiend door onszelf. De vloek Gods die is rechtvaardig. Kracht als het heilige kracht des Heren. De vloek Gods die is niet af te schudden. Je kunt voor een tijd wel doen alsof ze niet bestaat. Maar ze bestaat wel. En je kunt haar niet afschudden als je een eend uit het water ziet komen. Ja, wat doet zo'n beest? Dat schudt ze geven en er zit geen druppeltje meer op die veren. En zo kun je met de vloek Gods niet doen. Je kunt wel proberen. Maar dat lukt niet, mensen. En dan eeuwig daaronder te zijn. Wat zijn er weinigen die dat kennen? Wat zijn er weinigen die dat verstaan in de inleving hunner zielen? Kijk, die weinigen die gaan verstaan wat er staat in Psalm 51. We hebben dat nu niet gezongen. Maar in Psalm 51 staat dat David komt uit te drukken in de woorden van onze berijming. Mijn bloedschuld, hoe billig ook te doemen. Hoe billig ook dat ik vanwege mijn bloedschuld gevloekt word. Dat is wat. Als we het nou hadden opgegeven. Had u meegezongen? Jazeker. Maar hoe had u meegezongen? Had u meegezongen vanuit het hart vandaan, gebroken, verbrijzeld. En het uitroepend, och, Heere, mocht ik het ooit verstaan, dat mijn bloedschuld billig is te doemen. O, David heeft dat ingeleefd. Die is daaronder gebracht. Wat zeg ik? Nee, niet daaronder gekomen. Die is daaronder gebracht. Want hij heeft daar 9 maanden tegen ingevochten. 9 maanden lang. Heeft hij de varzen tegen de prikkel geslagen. Want hij wilde geen gevloekte worden. En naar verdiensten van zijn zonde. Wilde hij niet. En toen kwam de Heere over. Nee, niet Nathan kwam over. De Heere gebruikte Nathan. En de Heere die zei tegen Nathan. Wijs de man. En zeg maar, gij zijt die man. En toen zag hij Nathan niet. Toen zag hij dat een Heere hem beschuldigde. En toen was het dat des Heere beschuldiging diep in zijn ziel zonk. En toen werd hij een man die de vloek des Allerhoogsten kwam te mijnen. En kwam te eigenen in zijn ziel. Mijn bloedschuld, hoe wil ik ook te doen, ziet ge. Dat is toch wel een voorrecht als een mens dat mag leren kennen. Ja, gezegd maar, dat is pijnlijk, dat is smartelijk. Dan ga je er toch onderdoor, dan heb je toch geen toekomst meer. Ja, zeker, dat herken ik allemaal. Maar daarom is het wel een voorrecht dat je dat mag inleven. Want wanneer je dat niet inleeft, dan blijft de zaak hetzelfde. Alleen bedrieg je jezelf voor een niet meer eindige eeuwigheid. Daarom is de voorrecht als een mens dat mag inleven door de werking en de leiding des Heilige Geestes in zijn arme ziel. En ziet, zo was het met David. En de Heere die had David zijn zonde vergeven. Toen had hij een ogenblikje mogen zingen, welzalig hij, deze man, wiens zonden zijn vergeven. Dat was de zonde vergeven. Maar in zichzelf bleef hij een vloekwaardig mens. Bleef hij een mens waarin niets goeds woont, zoals Saulus van Tarsus. Begenadigd zijnde daar in Damascus. Voor zichzelf een leven lang heeft meegedragen. Ik de voornaamste der zondaren. Want ik heb de gemeente Gods vervolgd. Ja, ik heb de herder van de schapen vervolgd. Kijk, en zo krijgt de kerk dat ook wel eens. Dan wordt de schuld vergeven. Maar onder de gevolgen, onder de straffen, onder de oordelen, moet de kerk nog verder. Dan moet ze onder de oordelen verder, tot de dood toe. Misschien zijn er die het verstaan en die het kennen van binnen. David wist daar iets van. De vloek lag op hem vanuit hemzelf vandaan, omdat hij het waard was, omdat hij het verdiend had, hoewel de schuld vergeven was. Hoe paradoxaal dat het ook lijkt. Kijk, en dat vinden we hier in onze tekstwoorden. Immers, we zeiden ten tweede, een koning die vervloekt wordt. En dat zien we hier in 2 Samuel 16. En want wat is aan de hand in 2 Samuel 16? En wel, dat deze van Simei, uit de stam van Benjamin, uit het geslacht van Saul. En Simei, die vloekt de koning. Gods woord zegt uitdrukkelijk: vloekt de koning niet, zelfs niet in uw gedachten. En in het boek der Handelingen staat het ook: je zult de overste uw volks niet vloeken. En staat er niet geschreven in Jesaja, waar staat dat er gevloekt wordt op den koning? En Jeremia zegt: nog vloekt en ieder van hen mij. Dat is ontzettend. Hier staat dat ook met kracht. Want in een paar versen staat dit woord tot 9 maal toe. Je kunt het als het ware nalezen hoe dat hier staat geschreven in hoofdstuk 16 van de vloek van Simei. 9 maal wordt het woord vloeken gebruikt. Hoe is het hier? Wat is daar aan de hand? Wel, geliefden, je kunt het lezen. David is vluchtend uit Jeruzalem. Absalom heeft de staatsgreep gepleegd, zouden we in onze dagen zeggen. En Absalom met zijn bende hebben het gezag overgenomen. En de wettige vorst, de wettige koning, wordt uit Jeruzalem verdreven. En we zien hem wegvluchten. We zien hem daar barrevoets gaan. Door het gebergte heen wegvluchten naar het Overjordaanse. Want hij weet dat zijn leven hem niet zeker is. De van God gezalfde koning, barrevoets vluchtende. En je weet hoe dat in gebergten is. Er zijn allerlei bergpaden. Paden die wat lager zijn, paden die wat hoger zijn. En wel, koning David, barrevoets vluchtende met zijn mannen. En gaan over een lager bergpad. Gaan ze daar oostwaarts. En dan is daar een bergpad wat hoger ligt. En dat bergpad wat hoger ligt, daar is er ook een die daar overheen gaat. En diegene die daar over dat hogere bergpad heen gaat, die schopt op de grond stenen en stof. En dat schopt hij allemaal terzijde. En dan vat je het wel van dat hogere bergpad, schopt hij allerlei stof en stenen en grind terzijde. En dat komt beneden terecht op dat lagere pad waar koning David vlucht. Dus koning David, die wordt beladen met stof en stenen. En dat is natuurlijk buitengewoon hinderlijk, lastig en ergerlijk wat daar gebeurt. Maar het is niet alleen stof en stenen zoals daar staat, want we kunnen ook lezen dat hij vloeken naar beneden stuurt. Want zijn mond is open en die vloeken het je uitspreekt, die zijn minstens zo erg erger dan stof en stenen. Want ziet, je kunt het lezen hoe dat het daar staat geschreven, dat hij daar spreekt tot koning David in vers 7. En daar zegt hij dat David gevloekt wordt, want hij is een man des bloeds, een moordenaar. Simi bedoelt dat David Saul vermoord heeft, Jonathan vermoord heeft. Hij maakt David tot een moordenaar van Sauls huis, terwijl Sauls huis gestorven is onder het oordeel des Heren. Bovendien zegt hij van David, gij Belials man. Hij zegt, gij zet een kind van den duivel. Schrikkelijk niet. En zo vloekt hij hem uit. En zo schuilt hij hem uit in zijn woorden. We kunnen dat lezen. Simi zegt, nou, vlucht je daar weg, want de Heere die zal er wel voor zorgen dat het huis van Saul weer op de troon komt. Zie, nu zijt gij in uw ongeluk, omdat gij een man des bloeds zijt. Gij zijt in uw ongeluk, de kanttekenaar zegt, gij zijt in uw kwaad, in ellende, in de straf uw zonde. Simi, die zegt, kijk, daar heb je het nou. Net goed. Want de Heere die komt zijn straf en zijn vloek over u uit te spreken, gij man des bloeds. En dan is het dat er toch nog enkele zijn die het voor David opnemen, met name Abisai, de zoon van Seruja, de broeder van Joab, die zegt tot de koning, waarom zou deze dode hond, mijn heer de koning, vloeken, laat mij toch overgaan en zijn kop wegnemen. Ja, Abisai is niet de meest beschaafde, kent ook niet de meeste godsvrezen kennelijk. Een ruw en bruut en wreed mens die het wel voor de koning opneemt, maar niet vanuit een rechte grond vandaan. En dan geeft de koning een antwoord aan Abisai in vers 10. Wat heb ik met u te doen, gij zonen van Seruja? Kennelijk is dus ook Joab, de broeder van Abisai, het ermee eens geweest. En wat hebben ik en gij lieden gemeenschappelijk? Wat hebben wij met elkaar te maken? Ja, laat hem vloeken. Laat hem maar gebeuren dat hij vloeken. Want de Heere heeft toch tot hem gezegd, vloek David. En wie zou dan zeggen, waarom het al zo gedaan? Dat is wat. Dat is wat, die koning daar in de diepte, stof en stenen en vloeken. En die koning die zegt, laat hem zijn gang gaan. Verhindert het niet. Laat hem vloeken. Want God heeft dat tegen hem gezegd. De kanttekenaar zegt, God heeft dat niet letterlijk tegen hem gezegd. En heeft hem niet letterlijk dat bevel gegeven. Het is ook niet door het ingeven van de Heilige Geest in zijn binnenste dat God dat gezegd heeft. Maar het is onder goddelijke toelating. En het is onder goddelijke besluit. En de Heere die weet ervan. Laat hem vloeken. Want God weet ervan. Het ligt onder goddelijke besluiten. Dat is wat mensen. Jong en oud. Kind en grijsheid. Dat is wat. Om dan zo'n antwoord te geven. God heeft dat tegen hem gezegd. Zeker. En Simei was overgegeven aan de Satan. Overgegeven aan zijn eigen boze lusten. Aan de boosheid die hij in zich had. Om eenmaal rechtvaardig gestraft te worden. De Heere die had het hem gezegd onder goddelijke toelating. Want de Heere wilde David kastijden en louteren en beproeven in het vuur van de vervloekingen. En dan lees ik dat David, dat hij gewillig is, dat hij bukt, dat hij zwijgt. Nou, naar mijn natuur, neem dat maar van me aan, mensen, maar naar mijn natuur ben ik zo niet gesteld, hoor. En wie onze is, naar zijn natuur wel zo gesteld. Maar David is gewillig. David die stemt hem in. Die zegt, het is in de weg van Gods voorzienigheid, van Gods besluiten. Die mag alles wat hem overkomt aanvaarden als uit de hand des Heren. Die mag instemmen. Gewillig zijnde dat we zeggen bukken, het ermee eens zijn. In menselijke zin zouden we van David kunnen zeggen als een lam dat stemloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. Dat geldt voor de mens en de koning. Beide zwijgen. Och mens, hoe is het mogelijk, zou je zeggen, om zo daaronder te buigen en zo dan maar voor te gaan. Stof in je gezicht, in je ogen en stenen die je pijn doen en vloeken die je in je ziel voelt en zo dan door te gaan. Weet je wat daarvoor nodig is? Dat is voor nodig overwinnende, inwinnende bediening van de Heilige Geest. Want anders kom je er nooit op. Echt waar niet. Kom je er nooit, mensen. Je kunt wel zeggen, ja, ik ben nogal nederig en ik ben nogal een deemoedig mens. Nou, moet er maar eens op aankomen. Moet er maar eens op aankomen, mensen. En dan hoeft er maar iemand op onze tenen te gaan staan. En we staan al in vuur en vlam. Maar als de Heere overkomt door zijn lieve geest, dan gaat de mens bukken en dan gaat de mens buigen, zoals David. En die man die zal wel in zijn binnenste gebeden hebben tot God. En hij zal in zijn binnenste de zaak wel in de hand des Heeren gelegd hebben. En die man zal het ook wel gezegd hebben tot een Heere, ach Heere. Hij heeft gelijk, want ik ben in mezelf niet meer dan vloek. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, zegt de apostel Paulus na zijn bekering. Ja, wat na de bekering, dan blijft er niet de bekeerd mens over. Na de ware bekering, dan blijft daarover, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Dan blijft daarover, ik ben des Heren vloekwaardig. Dan blijft daarover dat hij met Jeremia gaat uitroepen. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede zijner verbolgenheid. Oh, dan zal hij met Micha verstaan hebben. Hoort de roede en wie ze besteld heeft. En dan kan het wel eens zijn dat in zijn ziel het gebed geweest is wat daar staat in Psalm 25 vers 9. Sla op mijn ellende het ogen, zie mijn moeite, mijn verdriet. Neem mijn zonde uit, met ogen gunstig, maar gedenk die niet. Zie mijn haters, daar het getal vast vermeert van die mij vloeken. En die rusteloos mijn val heet en wrevel moedig zoeken. Psalm 25 vers 9. We willen daarvan eerst zingen. 25, 9.
Thank you.
geliefden, wanneer we even voortbladeren naar 2 Samuel 19 toe. En dan staat daar in vers 21 aan het einde dat Abisai, de zoon van Jeruja, zeide: zou dan Simei hierover niet gedood worden, zo hij toch de gezalfde des Heren gevloekt heeft. Vers 21 in hoofdstuk 19. De gezalfde des Heren gevloekt. Wat staat daar? Wel, daar staat in de Hebreeuwse taal een woord wat we allemaal wel kennen. Daar staat de Messias des Heren gevloekt. De Messias gevloekt. David was gevloekt. In zijn persoon, in zijn ambt, maar ook als gezalfde, als type van Christus, als type van de meerdere gezalfde, de meerdere Messias. En ziet, wanneer we David daar zien gaan, dan mocht het dus zijn dat we David zagen verdwijnen en achter David de gestalte zien oprijzen van de meerdere dan David, de meerdere Messias. En die meerdere Messias is ook gevloekt geworden, want ze schreeuwden het uit: laat hem gekruisigd worden, gekruisigd worden, want het kruis dat is een vloekhout, laat hem aan het vloekhout genageld worden. Ziet ge, geliefden, ziet ge in 2 Samuel 16, daar zie ik het type van Christus, van de borg en de middelaar. En zeker, en er zijn ook stemmen die zeggen: dat zal niet gebeuren. Denk maar aan Petrus. Petrus die zegt: Heere, dat zal geen zins geschieden. Achter mij, Satanas. En in de hof van Gethsemane, dan zegt Petrus: zal geen zins geschieden. Hij trekt het zwaard en hij slaat. Malgen ze het oor eraf. De Heer raapt het op en die zet het er weer aan. Net als Abisai, die zegt: zou dan de Messias gevloekt worden? Maar de Heer Jezus Christus, die zegt: laat hem vloeken. Laat ze schreeuwen, kruist hem. Laat Caiaphas maar vloeken. En laat Pilatus hem overgeven tot de vloek. En laat Herodes hem overgeven tot de vloek. De Messias die daar de vloek overneemt, ook verjaagd en verstrooid, ook weggejaagd uit Jeruzalem via de Via Dolorosa, de lijdensvolle, smartensvolle weg, ook buiten Jeruzalem. Zie hem daar gaan onder de zware kruisbalk. Zie hem daar gaan onder de vloek. Zoals David Jeruzalem verliet. Onder de vloeken van Simei. Meer dan David is de dierbare borg die Jeruzalem verlaten heeft. Gebogen onder de vloekbalk des kruises. Hij wist, heeft hem niet afgeschud. Hij is niet onwillig geweest. Hij heeft niet gemord, niet gememoreerd, niet gerebelleerd. Nee, gans gewillig. Gans gewillig. Daar helemaal mee eens. Want hij wist dat dat Gods raad was, Gods voorzienigheid was, Gods besluiten was. Zo moest hij uit Jeruzalem uitgaan. Hij, Davids zoon, uit de koningsstad uitgaan. Onder de vloek. Gewillig zijnde, als een lam dat stemloos is voor dien die het scheert, alzo deed hij zijn mond niet open. En hij was heilig onschuldig, meer dan David. David achterom ziende, die moest zeggen, och, wat ligt daar een schuld en daar en daar en daar, wat een schuld. Maar de meerdere dan David achterom ziende kon geen schuld ontdekken. Gans schuldeloos, vlekkeloos, smetteloos, heilig, onnozel, zuiver, rein en blank en toch met de vloek beladen. O, mijn geliefde, wat is dat een ontzaglijke zaak. Blanker dan blank, blanker dan David. Zwaarder onder de vloek dan David. Want David was stof en stenen, maar hij droeg de kruisbalk op zijn opengeslagen rug. O, mijn geliefden, daar gaat hij. David was gevloekt. Maar van hem staat geschreven in de Galatenbrief dat hij zich vereenzelvigd heeft met de vloek. Want Christus is een vloek geworden door zich te laten hechten via ijzeren nagelen aan het kruishout. Eén geworden met het kruishout. En wie aan het hout hangt, zegt het boek Deuteronomium, die is vervloekt. Want het kruishout, dat betekent van de aarde verstoten. De aarde draagt hem niet meer. En de hemel ontvangt hem niet meer. En wat is er? En nog meer tussen aarde en hemel. Er is maar één ding tussen aarde en hemel, dat is de hel. Dat is de hel, mensen. Dus diegene die aan het kruishout hangt en door de hemel die ontvangen is, die is in de hel. Een vloek geworden zijnde, zegt de Galatenbrief, bespot en verguisd en een vloek geworden zijnde. Ziet ge, de lijdende man van smachten, zo onschuldig en toch vloek. Caiaphas zegt onschuldig, valse getuige. Pilatus zegt onschuldig. Gaan we naar Herodes. Herodes zegt, ik weet niet wat ik moet, maar terug naar Pilatus. En dan met z'n allen is hij overgegeven aan het vloekhout. Waartoe toch? Dan laten we nog een ogenblik terugkeren naar 2 Samuel 16. En waartoe moest David daarheen gaan? David moest daar wegvluchten uit Jeruzalem, omdat het zou zijn dat uiteindelijk in een bittere strijd Absalom zou sterven en Absalom de dood zou vinden en Israël verlost zou worden en van Absalom verlost zou worden en van hen die onwettig wilden regeren. Wel, de meerdere dan David gaat daar onder de vloek. Waartoe? Om zijn volk te verlossen van diegenen die wederrechtelijk over dat volk heersen. De zonde, de duivel, de dood, de hel. Om zijn volk daarvan te verlossen. Want Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Een vloek geworden zijnde voor ons. Dat staat er geschreven. Dat schrijft de apostel aan de gemeenten van Galatië. Kennen we dat, mijn geliefden? Hebben we diegene die daar aan het vloekhout hangt leren kennen? In de gewilligheid, de instemming, het bukken onder de raad Gods om zo borgtochtelijk een vloek te dragen. Borgtochtelijk. O Simei, die zei niet, David, gij zult mijn vloek dragen. Maar er is een volk wat leert kennen dat Christus haar vloek draagt en haar vloek wegdraagt. Wegdraagt voor eeuwig. Dan is die vloek voor eeuwig weg. Wat wordt dat een eeuwig wonder, mijn geliefden, als dat gekend mag worden. Verstaan we dat? Door genade hebben we zo in 2 Samuel 16 die dierbare Messias in zijn plaatsen van het vloek dragen leren kennen en leren verstaan dat hij het is. Is er een volk het wel door de toepassing des geestes dat mag weten en dat mag verstaan. Oh, wat is dat een eeuwig wonder, als dat toch verstaan mocht worden, die lijdende man van smetten, onder mijn vloek, om mijn vloek te dragen, om mijn vloek weg te dragen, als dat nou eens waar mocht zijn, voor uw en mijn ziel, mijn geliefden, wat zou dat een eeuwig, eeuwig, eeuwig wonder zijn. Weet je wie dat ervaren heeft? Dat heeft die moordenaar ervaren. Die moordenaar daar aan de rechterzijde van Christus aan het vloekhout. Die moordenaar, die moest erkennen, wij waardig hetgeen wij gedaan hebben. Vloekwaardig wij. Vloekwaardig. En toen mocht hij daar niet alleen met zijn lichamelijke ogen, maar met geopende verlicht. De zielsogen, mocht hij het oog komen te richten op diegene die naast hem hing. Hij toch onschuldig. Hij dragende mijn vloek. Hij dragende mijn vloek. Geen klacht komt over zijn lippen om mijn vloek te dragen en mijn vloek weg te dragen. Opdat ik een vloekwaardige moordenaar, opdat ik met hem heden in het paradijs mag zijn. Is dat niet een eeuwig, eeuwig wonder, geliefden? Als dat toch eens waar mocht worden in ons aller ziel door toepassing van boven van dan. Ziet die moordenaar, die heeft dat mogen ervaren. Die moordenaar heeft dat mogen verstaan. Want voor die moordenaar gold dat zijn vloek in Christus werd veranderd in een zegen, in een eeuwige zegen. En dat zal toch gekend worden, verstaan worden door de kerk hier in de tijd in beginsel. En is er dan zulke volk onder de jongeren en de ouderen die dat mogen kennen door genade de toepassing aan hun zielen? Want het wordt een toegepaste zaak in de ziel. Dat de Heere in Christus de Messias met vloek beladen hen van de vloek wilde redden. O, dan mag hij het uitroepen. Gij, o Heere, met mij begaan vanuit uw eeuwig welbehagen hebt mijn wens en mijn bede, mijn begeerte voldaan. Heere die naar uw woord, mijn gebed wat uw geest in het binnenste kwam te werken, hebt verhoord. Gij waart mij tot een vergevend God in Christus, die mijn vloek aan zijn kruis heeft gedragen. Schoon de kerk krijgt te weten dat hier in de tijd de zonden vergeven zijn in Christus de gekruisigde. En dat ze hier in de tijd wel eens moet ervaren dat de straffen, de gevolgen der zonde blijven. Maar als de zaken zo geleerd worden, dan zal die ook gewillig zijn onder die straffen en onder die plagen, zodat er staat schoonzoog om hun zonden, straffen ondervonden. Amen. Mochten we danken en bidden. Heere, zoudt ge ook hier in Vriezeveen ons zo bekend van jaren. Ach, zou ik ook hier onder dit volk er nog willen hebben die dit mogen verstaan, waar we getracht hebben enigermate hen te verklaren en uit te leggen. Mocht gij het beter willen doen, heren, en mocht gij het recht willen doen, en mocht gij dan ook de toepassing daarbij willen geven, opdat er zouden zijn die dit mochten leren kennen. Een gewillige Messias gevloekt, om de vloek weg te nemen en zijn kerk van de vloek voor eeuwig te bevrijden. O God, ontferm u, wil nog zielswerkzaamheden geven in de harten van de kinderen en de harten van de jongeren. En van de kinderen en de jongeren hebben het ook gehoord. En als gij het in hun jonge harten en levens waar maakt, ach heren, dan is het waar, dan kan de duivel het niet eens tegenhouden. Maar ook in de harten van hun ouders en grootouders en de oudere generatie, gedenk gij in de borg en middelaar, en dat uit vrije gunst alleen in de uitdaging onze zonden in spreken en in luisteren, uw naam ter ere. Amen. Dat we dan nog zingen zouden, geliefden, van Psalm 99, daarvan het zevende zangvers. Psalm 99, daarvan het zevende zangvers. Gaat dan heen in mijn geliefden, draag onder de zegen des Heren, Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.